Ja, tof dat jullie luisteren naar de Don't Take Me Home podcast. We gaan het hebben over de Premier League, Championship en alle dingen daaromheen. Veel luisterplezier.
Yes, dames en heren, welkom bij de Don't Take Me Home podcast. Vandaag een speciale gast in denk wel een van de laatste afleveringen van het seizoen. We naderen het einde van de Premier League. De beslissingen zijn al gevallen, dus eigenlijk alleen nog de Champions League en de Europa League waar we vandaag ons misschien wat extra op gaan richten. Met een speciale gast, Rijk Jansen. Rijk, stel je maar eens voor aan de luisteraars.
Ja, mijn naam is Rijk Jansen. Ik voetbal op dit moment bij Sparta Rotterdam. Al mijn vijfde seizoen. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ik ben vereerd.
Okay, en we hebben een keeper. Dus ze zeggen altijd dat alle keepers gek zijn. Maar een collega van Rijk of ja, clubgenoot. Bart Vriends maakt natuurlijk de Don't Take Me Home podcast. Ja, daar kunnen wij dan nog even net niet aan tippen. Maar wie weet... Ooit. we gaan eigenlijk beginnen met over Watford te beginnen. Volgens mij is het alweer 3 weken geleden dat zij zich definitief plaatste voor de Premier League. Rijk, jij hebt wat feitjes van dit seizoen op een rijtje gezet voor mij. En dat zijn toch wel echt gewoon schrikbarend enge feiten eigenlijk, hè?
Ja, het is natuurlijk een ontzettend gek seizoen geweest zo met corona. Dat er gewoon geen publiek is. En ja, Watford, ik ben er zelf 1 keer geweest. Een paar jaar geleden. Watford Stoke City, toen 1-0 voor Stoke helaas. Maar ja, toen merkte je al wat voor publiek Watford heeft. Dat is echt bizar. Die gaan de hele wedstrijd lang gaan, ze helemaal gekhuis. En daar word je bang van. Maar wat dan ook grappig is, als je kijkt naar het aantal wedstrijden. Je hebt natuurlijk 46 wedstrijden gespeeld in 1 seizoen. Daarvan hebben ze natuurlijk 23 thuis en 23 uit. En als je dan kijkt dat ze dan 19 wedstrijden thuis hebben gewonnen en maar 8 uit. Ja, heeft dat publiek er dan mee te maken?
Ja, maar ik had het van de week ook nog even met de Spartaan over. Hè, want geen uitsupport is in de Kuip dadelijk bij de play-offs. Maakt dat nou wel echt uit? Omdat je sommige reeks ziet dat je denkt van... Dat kan toch helemaal niet zonder supporters dat je zo'n thuisreeks speelt? Jij bent een spelerrijk. Merk jij het verschil tussen wel en geen publiek? Ja, je speelt dan nu in de jeugd, maar merk je daar verschil in?
Nou, we hebben wel een aantal hele leuke wedstrijden gehad, waarbij ook heel veel publiek kwam kijken. En dan merk je toch dat het toch wel anders is. Je gaat anders voetballen, je gaat op een andere manier die wedstrijd in. En je kijkt toch stiekem even naar de zijlijn van zo, wat een mensen bijvoorbeeld. Maar ik vind het anders. Ik vind het leuker op het moment dat er heel veel publiek is. Dan voel je je toch lekker. Je gaat lekker die wedstrijd in. En je weet, ja, we gaan het toch. Ik ga mezelf laten zien vandaag voor al die mensen. En dan als er geen publiek is, ja. Of alleen de trainers. Ja, weet je, dat is anders. En het gevoel is anders. Je hebt minder het gevoel dat je er echt, ja, dat je het minder moet laten zien. Maar...
Loop je dan ook een stapje extra, zeg maar, als je die gasten... Langs het veld heb. Ik weet niet, heb jij die wedstrijd ook gespeeld toen met die paar Spangenaren in het hoekvak?
Ja, zeker. Toen ze, toen stond ik op goal, ja.
Maar loopt de rest dan een tandje harder, omdat die gasten daar zitten met een trommel? En het was volgens mij voor jullie wel echt een van de eerste keren dat er zo'n support langs de zijlijn was. Is dat dan zo motiverend dat je een wedstrijd erop kan winnen of verliezen?
Nou ja, je wilt natuurlijk zeggen, ja, nee, je loopt niet harder en het maakt geen verschil. Maar tuurlijk maakt dat verschil. De beleving is zo anders en het is zoveel leuker met publiek. En ja, zeker als er dan een vak vol zit met allemaal van Spangenaren. Ja, dat is geweldig.
Dus eigenlijk zijn die fans zo belangrijk. En dan merk je in zo'n heel raar seizoen dat het ook zonder fans... Met goed voetbal eigenlijk is het dan. Hè? Dan laat je goed voetbal zien en dan sta je verdedigend goed. Dat het daardoor ook gewoon... dat je daardoor ook... Je normale goals kan halen, zeg maar. Die je stelt. Je doelen, doelen die je stelt voorafgaand aan het seizoen. Denk ik.
Ja. Je gaat gewoon harder als je weet dat er duizenden mensen op de banken zitten.
En fans komen nu een beetje weer terug in de Engelse competitie, in de Engelse stadions. Dus ja, het is na Watford's promotie, wat echt een heerlijke wedstrijd was tegen Millwall. Mooi feestje nog in Watford. Het centrale gedeelte van Watford gezien. Dat was echt tof om te zien. Nu er weer fans bij mogen. En dan hebben we het over de play-offs voor de promotie naar de Premier League. We hebben gisteren de wedstrijd in Swansea-Barnsley gehad. Of Barnsley-Swansea, dat werd 0-1. En Bournemouth tegen Brentford werd 1-0. Nou, daar merkte je ook al die fans die erbij waren. Maar wat denk jij? Want dat gaat over twee wedstrijden. Ja, wie maakt de kans op die finale?
Ja, ik hoop zelf op... ik dacht Brentford. Speelde Halil daar nou? Halil Dervizoglu?
Ja, Halil Dervizoglu is daar naartoe gegaan, maar die speelt nu weer...
bij Galatasaray, toch?
Die speelt nu bij Galatasaray, ja.
Was dat niet op huurbasis?
Oeh, dat durf ik echt niet. Ja, dat zou kunnen, hoor. Nee, dat weet ik eigenlijk niet of hij daar op huurbasis naartoe is gegaan of dat hij daar een contract heeft getekend.
Ja, lastig. Ja, ik vond Brentford echt een hele mooie club. Toen Halil Dervizoglu, oud-speler van Sparta, die ging daar naartoe. Ja, toch wat dingen opgezocht. Ik vond het toch een mooie club. Nou ja, Swansea is natuurlijk een oud Premier League club, waaronder een ander ook Michel Vorm heeft gespeeld. Ja.
Ja, maar Barnsley, dat is ook een heel gaaf verhaal, vind ik zelf. Die speelde vorig seizoen, speelde zich op de laatste dag veilig. Tegen Brentford. En Brentford promoveerde daardoor niet. Dus ja, een finale tussen Brentford en Barnsley zou heel gaaf zijn. En dan een van die twee promoveren, als het aan mij ligt.
Ja.
Dat lijkt me wel echt erg vet. Als je een van die twee ploegen ziet promoveren. En Barnsley die dan vorig seizoen dan net niet gedegradeerd is in de Championship. En dan nu ineens in de Premier League mag spelen. Maar ja, zoals je zegt, Brentford, ja, dat is wel toch echt een ploeg. Die hebben vorig jaar waren ze bijna gepromoveerd. En dit jaar gaan ze weer bijna promoveren. Dus ja, ik zie eerder Brentford een stapje hoger op doen. Als ik dat Barnsley of Swansea of Bournemouth zie doen. Maar ja, ze staan wel gewoon achter Brentford. Dus ze moeten echt in die tweede wedstrijd tegen Bournemouth. Moeten ze echt gewoon twee doelpunten maken. Om überhaupt nog naar die finale te gaan op Wembley.
Ja, gaaf, want het is elk jaar op Wembley, toch, die finale wedstrijd?
Ja, die finale wedstrijd van de play-offs is altijd op Wembley.
En dan nemen ze 200 miljoen mee naar de Premier League, toch? Zo was het?
Ja, als je in ieder geval niet als je zeg maar het heen en weer bootje bent, als wat Norwich en Watford nu zijn. Die hebben 150 ongeveer. Maar inderdaad, als je al een aantal jaar niet gepromoveerd bent of een aantal jaar niet meer in de Premier League hebt gespeeld, dan krijg je inderdaad gewoon 200 miljoen mee.
Hoe komt dat? Dat ze zoveel geld krijgen? Want als je kijkt, als NAC gaat promoveren straks door de na-competitie, ik noem maar een club, dan krijgen ze geen 200 miljoen van de Eredivisie.
Nee, ja, dat heeft met die tv-gelden te maken. Ik bedoel, als je kijkt naar waar de Premier League allemaal uitgezonden wordt in Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Zoalvast ook in het Afrikaanse gedeelte van deze wereld uitgezonden worden. Dus ja, dat is gewoon een... Ja, de tv-gelden, dat brengt heel veel reclame op en dat soort dingen. En dat wordt dan verspreid over al die teams. En dat maakt het ook des te bizarder eigenlijk. Dat de top 6 naar zo'n Super League wilde gaan toen de tijd.
Ja, want ja, wat je ziet...
Als je al zoveel geld pakt, ja, wat moet je dan nog met wat was het? Was het 800 miljoen of zo wat ze per club kregen of zo? Ja. Met die Super League, ja, wat moet je daarmee, weet je wel? Ik bedoel, dan krijg je elk seizoen Manchester City die kampioen wordt, of United of Liverpool of zo. En dan houdt het ook wel op, zeg maar.
Ja, zeker omdat je ziet dat die Spaanse ploegen toch wel flink achterblijven ten opzichte van de Engelse ploegen de laatste jaren.
Ja, dat zeker. Vooral nu. Dit is een mooi bruggetje die je maakt.
Ik wou net zeggen.
We hebben dan de Champions League finale, dat is een All English. Dan hebben we de Europa League finale. Daar zit dan wel een Spaans clubje bij. Laten we eerst een stapje terug doen naar dit seizoen. Ja, Liverpool. Gaan die nog even die Champions League halen zo aan het eind van het seizoen? Volgens mij is het gehad 3 punten met een wedstrijd minder. Of tenminste, ja, ze hebben een wedstrijd minder gespeeld als de ploeg boven.
Ja, ik mag ik heel eerlijk zijn, ik hoop het niet.
Je hoopt het niet? En waarom is die hoop dat ze het niet halen dan?
Nou ja, iedereen gunt het natuurlijk. Leicester City is natuurlijk echt een... zo'n knuffelploeg van de Premier League, die natuurlijk een paar jaar geleden kampioen zijn geworden. En nu het echt weer geweldig doen met een derde plaats. Ja, niet normaal.
Ja, als Chelsea... volgens mij als Leicester vanavond wint, die spelen nu tegen Chelsea, staat momenteel 0-0. Als die vanavond winnen, dan is het is Leicester wel zo goed als veilig voor Champions League voetbal. Want er zijn nog 2 wedstrijden te spelen. Ja, die zijn dan wel, ja, dat kan bijna niet meer mis. Maar het gat tussen Liverpool en Chelsea, dat is 2 punten. Dus stel dat Chelsea vandaag verliest, dan is het gat 1 punt, moet ik zeggen. Want dit is virtueel. Dus dan ja, kan Liverpool er alsnog overheen in plaats van Chelsea.
Nou, Liverpool moet tegen Burnley en Crystal Palace.
Ja, je zou zeggen, dat is kat in het bakje. Maar ja,
dat is 6 punten, maar...
Ja, je weet het niet in Engeland. En Chelsea speelt wel 2 hele lastige wedstrijden. En vandaag spelen ze dan nu live tegen Leicester. En dan spelen ze ook nog eens tegen Aston Villa uit. Ja, het zijn wel echt 2 hele moeilijke wedstrijden. En dan is die wedstrijd tegen Aston Villa is een wedstrijd waar spelers rust gaan krijgen. Want 7 dagen later spelen ze tegen Man City. Dus ja, ik zie die kansen, zie ik voor, als ik mijn mening mag geven, zie ik toch wel echt wel daar voor Liverpool. Ik hoop het eigenlijk ook niet. Ik hoop gewoon dat ze verordend worden tot Europa League. Maar ja, ze hebben wel de beste papieren met Chelsea in de Champions League finale natuurlijk.
Ik denk het ook wel, ja. En ja, zeker omdat Chelsea natuurlijk nu tegen Leicester speelt. Als Leicester, die gaat gewoon volle bak. En ja, als die winnen, dan hebben ze gewoon weer Champions League.
Ja, daarom. Dus even kijken hoor. Wat hadden we nog meer op ons lijstje staan? Ja, die Champions League finale, dat is een full English final. Ja, wie gaat die pakken? Wordt dat City? Ja, Man City van Pep Guardiola.
Debutant in de Champions League finale.
Debutant in de Champions League finale. De laatste debutanten die in de Champions League finale stonden, hebben hem allemaal nog nooit gewonnen volgens mij. Dan noem ik BVB, dan noem ik
Spurs.
Bayern, ja. Dan noem ik Spurs. Ja, noem ze zomaar op. Of wordt het Chelsea, die al vaker in zo'n finale hebben gestaan en die misschien beter met het België weten te hakken als City in Portugal?
Ik denk persoonlijk dat City deze gaat winnen.
Ja, City een beter team?
Ja, kampioen geworden. Die hebben de laatste weken natuurlijk een beetje rustig aan kunnen doen. Die hebben met Pep Guardiola een geweldige coach. Chelsea zit natuurlijk nu volop. Ja, nu bijvoorbeeld tegen Leicester City moeten ze natuurlijk echt presteren om zeker te zijn voor Champions League voetbal. Ja. Die hebben de laatste weken niet kunnen chillen, om het even zo te noemen. Dus ja, City heeft denk ik de betere papieren. Zeker omdat de Bruyne natuurlijk ook terugkomt na zijn blessure.
Die is al uitgespeeld, hè. Die staat nu 2-2. Ja, je hebt eigenlijk gewoon, je kan iedereen gewoon rust geven. Ik bedoel, je kan met je beste opstelling dadelijk gaan spelen. Ja, dan heb je volgens mij ook nog, voor mij gezien, de Premier League speler van het jaar. Jeugdspeler van het jaar, Foden. Ja, en dan zal De Bruyne waarschijnlijk of Premier League speler van het jaar worden, of die wordt tweede. Dus je hebt echt een team. Ja, dat is wel finale waardig. En dat is ook gewoon Champions League winnaar niveau, zeg maar.
Ja, zelf als keeper kijk ik natuurlijk graag naar Ederson, want wat een trap heeft die vent.
Ja, maar niet alleen de trap. Hij volgens mij is zijn positionering ook echt wel heel goed, zeg maar.
Ja, het is bizar hoe hij die ballen weglegt. Bijvoorbeeld die assist op Gudogan.
Ja, bizar, hè?
Die is ongelooflijk. Het is keer op keer. Hij laat het keer op keer zien. Dat vind ik zo knap.
Ja, en als je zo'n keeper heb, hè, die assisten kan geven. Ja, hoe lekker is dat eigenlijk voor een middenveld en voor een aanvallende speler?
Ja, het is heel lastig voor Chelsea druk zetten, want vanuit een doeltrap heb je geen buitenspel. En als hij ze overal neerlegt achter die verdediging, ja, dan kan je bijna niet hoog druk zetten. waar Tuchel toch wel ja, bekend om staat dat hij dat graag wil doen. Zeker natuurlijk omdat hij nu 3-5-2 speelt. Ja, hoop ik toch dat Chelsea dat voor elkaar krijgt om op een manier druk te zetten op die Ederson. Zodat hij ook eens even een keertje ja, het lastig krijgt in de opbouw.
Dus eigenlijk hoop je gewoon dat Ederson die ballen niet een keer kan geven. En dan kijken hoe Chelsea dat gaat oplossen. Omdat je, wat jij zegt natuurlijk, je kan geen hoog druk zetten als de keeper de bal achter de laatste lijn kan leggen. Dus dan zou ik natuurlijk gewoon ineens anders moeten gaan spelen, omdat Ederson ja, zo'n goede trap heeft, dat hij die bal gewoon makkelijk over de laatste lijn op iemands trotas kan leggen.
Ja,
en dan zou hij eigenlijk meer in moeten zakken en dan op een of andere manier met zijn middenveld proberen wel druk te zetten ofzo.
Ja, ik wil zien hoe Ederson erop reageert. Maar ja, dat is puur keeper. Als keeper kijk ik daarnaar. En dan wil ik daar heel graag van leren.
Ja, dat moet toch ook. Als je door wil groeien, dan mag je daar zeker naar kijken. Dus jij zegt City wint de cup met grote oren.
Ja, ik denk het wel. Ja, Chelsea heeft natuurlijk wel grote namen al uitgeschakeld. Atletico Madrid, Porto, Real Madrid. Ja, ze hebben allebei een
dat
pool gehad
toch,
die niet heel sterk wel, waren, maar...
Ook wel ploegen die Atletico en Porto durven het dan niet helemaal, zeg maar. Die Tuchel misschien ook wel liggen, zeg maar. Hè. Hij kan zijn spelletje wel spelen tegen Real en Atleti.
Ja, tuurlijk. Ja, hij wil voetballen en Atleti en Real willen dat allebei niet.
Die nee. Normaal gesproken wil Real wel voetballen, maar dit seizoen zat dat er ook niet in bij de koninklijke.
Ja, dan is het toch bizar hoe Werner die kans keer op keer mist.
Ja, daar word je toch gek van. Als je Chelsea supporter bent, dan word je toch helemaal niet goed.
Ja, scoort hij eens, was het ook nog eens buitenspel. Ja, gelukkig scoort hij daarna wel tegen Real.
Ja, hij maakt het dan wel weer goed, inderdaad. Laten we dan naar die andere Europese finale. Dan hebben we, dat is Villarreal Manchester United. Ja, voor mij is het United die hem denk ik wel gaat pakken, hè, met Bruno Fernandes. Ik denk dat hij De Gea op gaat stellen. Ja, en dan Greenwood en dat soort spelers die allemaal wel minuten gaan maken, denk ik, in die finale. Ja, dat zijn toch wel de gasten die het gaan doen. Vooral Bruno Fernandes.
Ja, het is niet normaal hoe hij die ballen neerlegt. Ook als je die 6-2 ziet tegen AS Roma.
Ja, ja, is
niet normaal, die bal Pogba, ja. Er zit gewoon zoveel gevoel in.
Met zijn ogen dicht kan hij ze gewoon neerleggen. En ja, je kan hem eigenlijk gewoon... Je hoeft hem niet eens stil mee te leggen als aanvaller. Je kan hem gelijk afwerken.
Ja, toen hij natuurlijk naar Manchester United kwam vanaf Sporting Portugal, had ik nooit verwacht dat hij dit team zo naar zijn hand zou zetten en zo ook in de basis zou spelen en uiteindelijk zo'n goed seizoen draaien na de winterstop überhaupt in het coronaseizoen en nu dit seizoen ook weer. Hij speelt er ook pas anderhalf jaar, hè? Je zou denken al veel langer.
Ja, je hebt het gevoel of dat hij de club van top tot teen kent en elke speler weet hoe die bal wil hebben. Maar hij zit inderdaad maar anderhalf jaar en hij doet het zo fantastisch goed. Die gozer. Dat is echt niet normaal. Maar ik denk ook wel dat hij in de top 3 van spelers van het jaar zit in de Premier League.
Ja, kan ook niet anders. Persoonlijk, natuurlijk hoop ik dat Donny van de Beek als Nederlander, wil je natuurlijk dat hij daar gaat stralen en dat hij speelt in plaats van...
Van Bruno.
Van Bruno Fernandes. Maar
ja.
Nee, dat zit er op dit moment gewoon totaal niet in. En dan heeft Donny natuurlijk ook nog concurrentie van Paul Pogba, die de laatste week ook nog gewoon prima speelt. Ja, lastig. Lastig.
Ja, het is niet de overgang die Van de Beek had gehoopt. Hè? Want Pogba zou eigenlijk weggaan. En dan zou hij wel op dat plekje van Pogba kunnen komen. Maar ja, als je dan ziet dat Juan Mata nog ingezet wordt, ja, dan word je toch helemaal gek als Donny van de Beek zijnde. Maar ja, misschien krijgt hij wel die kans in die Europa League finale, je weet het niet. Ik denk zelf dat United die met een 1-2 overwinning gaat binnenslepen, die Europa League. Ik weet niet of jij durft een voorspelling durft te doen.
Nee, ik zeg heel eerlijk, ik durf dat niet te doen. Villarreal is zo'n stugge ploeg.
Ja, dat, daar heb je wel gelijk in. Het is wel echt zo'n ploegtijd dat je ineens denkt van United pakt deze heel makkelijk. En dan Villarreal heel de wedstrijd 0-0. En dan wordt het ineens 1-0 voor Villarreal, zeg maar.
Ja, die hebben volgens mij dit Europa League seizoen hebben die gewoon geen wedstrijd verloren in Europa League.
Dat is zo bizar knap, hè. En ze speelden ook niet tegen een misselijke tegenstander in die halve finale. Arsenal, ja, waren niet in goede doen, dat weet ik ook. Maar dat zijn ook wel cupfighters, hè. Die winnen volgens mij afgelopen jaren best wel wat FA-cupjes of IFL-cupjes of wat dan ook. Die kunnen echt wel voor een beker vechten. En dan schakel je die ook gewoon uit. Ja, dat vind ik voor Villarreal begrip echt wel knap, zeg maar.
Ja, Red Bull Salzburg hebben ze ook van gewonnen. Ja, die hebben echt een goed Europa League seizoen tot nu toe. Niet de allerlastigste tegenstanders in de pool. Maar goed, het is Europa League. Daar zitten de meest gekke clubs in. Wat vind je eigenlijk van die nieuwe Europese competitie?
Oh, ja, ik weet niet wat ik van moet vinden. Want je krijgt allemaal... volgens mij was het de nummer 4 van Oostenrijk. Je krijgt dan een ticket uit Nederland natuurlijk, er extra bij. Je krijgt de nummer 4 uit Nederland. Je krijgt de nummer 4 en 5. Ja, nummer 4 en 5 krijg je uit Nederland. Tenminste, het vijfde ticket, zeg maar. Dat tweede ticket van Nederland. Halen. Ja, gaat Sparta die halen? Gaan we die halen, Rijk?
Sparta gaat de play-offs winnen, let maar op.
Dat zou wel heel vet zijn. Dat zou wel echt...
Maar staat even, als je de stand krijgt kijkt in de Premier League, gaat Tottenham dan naar die Conference League? Als tot nu toe. Die staan op dit moment zesde.
Nee, West Ham United gaat naar die Conference League. Want nummer 5 en 6 die plaatsen zich dan wel nog voor de Europa League.
Zou toch wat zijn als je Tottenham tegen een club als Sparta gaat krijgen?
Ja, West Ham, dat zou ook al, ook al super ziek zijn. Maar ja, Tottenham kan ook nog. Leeds United zou in principe ook nog kunnen.
Everton.
Ja, zeg het maar. Ik bedoel, als je dan die groepsfase haalt, nou, dan als je dan zo'n mooie Engelse club loopt, en dan met de geschiedenis van Sparta er naartoe gaat, ja, dat zou toch wel heel vet zijn, hè?
Zou maar prachtig zijn.
Kunnen we nu alleen nog maar van droom rijk. En die Europese droom die moet waargemaakt worden door 23 Spartanen, die nu in volle training zijn en morgen richting Rotterdam-Zuid afreizen, richting de Kuip. En ja, dan gaan we zien de Europese droom van Sparta gaat brengen. Even kijken, hebben we dan nog een... dan hebben we de Europa League gehad. Dan hebben we het Sparta-verhaal gehad. En dan heb ik eigenlijk nog een vraag aan jou, Rijk. Je zit nu vijf seizoenen in de jeugdopleiding bij Sparta. En wat is nou eigenlijk, ik weet het eigenlijk wel, maar jouw lastigste moment geweest tot nu toe in je carrière? Want je hebt nog een hele jonge carrière. Je hebt nog een hele carrière voor je, dat hopen we. Je bent een, zoals ik je ken, een getalenteerde keeper. Maar wat is echt het lastigste moment geweest bij tot nu toe in je nog frisse carrière, zeg maar?
Ja, tot nu toe moet ik zeggen dat het natuurlijk allemaal best wel goed gaat. Kleine momentjes, maar toch het lastigste moment voor mij was mijn blessure. Op 5 december 2019, net voor alle corona natuurlijk. Ik had toen mijn kuitbeen gebroken en ja... Toen hoopte ik nog dat ik wedstrijden zou spelen. En dan ben ik elke dag gaan trainen. Elke dag ga je volle bak voor je herstel om te revalideren. En ja, dan merk je dat je het veld weer op mag. Het was, ik denk, 10 maart dat ik weer het veld op mocht. Eén training op het veld gehad en toen kwam corona. En dan zit je gewoon maanden binnen en begin je eigenlijk vooral mentaal weer van voren.
Ja, want mentaal, het is echt mentaal wat dan knakt natuurlijk. Omdat je al zo lang niet hebt gevoetbald. Ik kan me heugen dat we toen nog een uitwedstrijd hadden met Sparta onder 19. Ik was vlaggenist, noem ik het maar even, grensrechter. Bij NAC uit.
De laatste wedstrijd.
Ja, Breda was volgens mij de corona-haard van Nederland. Maar ja, je mocht gewoon nog competitiewedstrijden spelen. En wij als Sparta zijnde gingen daar naartoe. Jij kwam ook kijken, want het is voor jou, zeg maar, nou ja, in vergelijking met Rotterdam, voor jou om de hoek. Ja, toen hebben we nog gelachen en nog gestaan. En toen zei je ook, ja, ik mag. Volgens mij was je toen al op het veld geweest, heel eventjes. Weet ik niet helemaal zeker meer. Nou, trainer is blij dat je weer terug zou komen. En toen ineens, nog geen 5 dagen later, lag alles stil. Nou, dan kreeg die mentale klap. Maar ik bedoel, Van Dijk, die heeft ook een zware blessure. Om het dan toch even op de Don't Take Me Home podcast te betrekken. En die zegt nu zelf af voor het EK. Hoe zwaar is dat mentaal? Want dan weet je gewoon, je speelt in ieder geval tot ergens eind juli, denk ik, in de Premier League. Speel je nog geen voorbereidingswedstrijd, niks. Dat moet toch zo zwaar zijn? Ja, misschien dat hij een keer met de 123 nog een oefenwedstrijd ergens ingepland krijgt. Maar ja, hij geeft dan misschien mentaal die klap aan zichzelf. Maar het is toch zo zwaar omdat het niet anders kan.
Ja, het is natuurlijk. Het zou zijn eerste eindtoernooi zijn met Nederlands elftal.
Ja, als captain
als
natuurlijk.
Aanvoerder.
Ja.
Dat moet ongelooflijk zwaar zijn. Hij heeft er natuurlijk ook heel lang over nagedacht. Ik denk dat ze uiteindelijk vanuit de club hebben gezegd van ja, dit risico gaan we niet nemen. En Van Dijk denkt van ja, Liverpool zegt het, dus ik zal het ook zo moeten doen. Het is ongelooflijk zwaar en ik kan het ook niet voorstellen hoe dat moet zijn voor hem.
Ja, het is voor jou heel anders geweest natuurlijk. Maar je hebt nu ook, hoe lang heb je nu niet echt een competitieve wedstrijd gespeeld?
Ja, wat zou de laatste wedstrijd zijn geweest? Oktober vorig jaar. Feyenoord uit voor mij.
Feyenoord uit. Oktober. Man. Wordt tijd dat we weer kunnen ballen, zeg maar.
Ja, zeker te weten. En ik mis het ook enorm hoor, de wedstrijdspanning en het toewerken naar een wedstrijd. We hebben dit seizoen eigenlijk elke keer train je, elke keer ga je naar de club en dan denk je van ja, normaal ga je om te gaan trainen, ga je voor zaterdag. Maar nu, waar ga je voor? Je gaat eigenlijk alleen voor je eigen ontwikkeling. En dat is ontzettend lastig. En ik moet daar moet zeggen dat mijn team dat ontzettend goed heeft opgepakt. Dat we heel hard hebben getraind en ook veel. Dus een groot compliment naar mijn team.
Jij zei net nog wat over Liverpool. Over dat feitje met blessures. En als je die op tafel hebt gegooid, wil ik dan nog even naar een keeper van onze leeftijd. Van Go Ahead. Dus als jij, ja, dames en heren van de Don't Take Me Home podcast, we gooien vandaag gewoon echt alles erin. we gooien echt alles erin. Dus kom eerst maar met die feitjes die je op had geschreven over Liverpool. En dan gaan we het over de keeper van Go Ahead hebben.
Ja, ik vond het ontzettend bizar hoe je zag hoe Liverpool vorig seizoen, 99 punten, ongelooflijk goed seizoen heeft gedraaid. En dan dit seizoen, ik vind het voor de selectie die Liverpool heeft, een vijfde plaats, vind ik vrij mager. Ik zat even te kijken, waar kan het nou aan liggen? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel blessures geweest. Ja, we hebben Virgil van Dijk hebben al besproken. En zo zat ik even te kijken van, wie zijn er nou eigenlijk niet geblesseerd geweest?
Ja, dat is misschien een betere vraag inderdaad, die je moet stellen dit seizoen.
Vanuit het basisteam heb ik gekeken. En dat zijn eigenlijk alleen Wijnaldum en Robertson, die dit seizoen het hele seizoen hebben kunnen spelen. Vergelijk je dat met het successeizoen van vorig jaar, zijn het 8 spelers die zonder blessures de hele competitie hebben kunnen spelen.
Man. Maar dat is ook, want jij vertelde net, die vakantie die je hebt gehad is 1,5 maand. En daar zat waarschijnlijk ook nog gewoon voorbereidingswedstrijden tussen. Dus dan speel je gewoon een jaar lang. In principe speel je gewoon topvoetbal. En daarna komen die blessures opzetten. Omdat je gewoon geen herstel hebt tussen die wedstrijden en tussen die seizoenen door. Waardoor je met kleine klachten waarschijnlijk gewoon doortraint. En die kleine klachten worden uiteindelijk gewoon grotere klachten. En dan ben je de pineut eigenlijk, als je het zo kort kan zeggen.
Ja, zeker. Ja. Liverpool heeft vorig jaar hun laatste wedstrijd eind juli gespeeld. En dit seizoen hun eerste wedstrijd begin september. Ja, dat is. We hebben een vakantie gehad van maximaal 2 weken. In die 2 weken moet je dus 1 heel topseizoen Premier League moet je helemaal bijkomen. En in die 2 weken daarna moet je je voorbereiden op weer een topseizoen Premier League. Ja, ik denk dat daar toch wel dat het daar toch wel aan ligt. Dat het gewoon te druk is.
En dan kan je zeggen, ja, andere clubs hebben dat ook gehad. Ja, maar andere clubs hebben niet zo top gepresteerd en niet zo op hun best kunnen gevoetbald. Misschien beter kunnen dealen met pijntjes en eerder uitgespeeld in alle competities. Dus ja, dan kan je spelers rust geven. En daardoor heeft Liverpool heeft dat niet kunnen doen. En ja, dan krijg je zo'n zieke golf, zeg maar. Zo'n blessure golf over je heen. Ja, daar is gewoon niks aan te doen na zo'n seizoen.
Ja, en dan moet je nagaan dat na dit seizoen is er nog een EK.
Ja, hou op, hè.
Dus die gasten, die voetballen straks 3 jaar lang met misschien... Nou ja, en dat spelen ze natuurlijk ook nog door bij kerst. Hebben ze misschien ook maar een paar dagen vrij. Ja. Ik vind het ontzettend knap van die gasten hoe ze toch keer op keer wel kunnen presteren. En nou, eigenlijk gewoon 3 jaar lang achter elkaar gewoon kunnen voetballen. Ja, petje af.
Ja, 100%. Echt diepe buiging voor sowieso elke Premier League club, elke Championship club. En alle voetbalclubs eigenlijk die afgelopen coronajaar toch heel veel hebben gespeeld. En dan eigenlijk het laatste een beetje wat... ik had het nog niet gezegd tegen jou, maar ik kom er nu ineens op. Een jonge keeper werkt nu samen met onze oud-trainer, Paul Simonis. Jay Gorter, zeg ik zijn naam goed, van Go Ahead Eagles?
Ja, zeker.
Ja, wat... serieus, wat een seizoen heeft die gozer gedraaid.
Ongelooflijk. Als je 37 wedstrijden speelt en er daarvan 25 keer een clean sheet hebt.
Ja, dat is toch bizar.
Ja, kijk, en dan... balen dat hij 1 wedstrijd mist door corona. En daarom maar op 37 komt in plaats van 38.
Ja.
Maar als je zo'n seizoen draait als keeper, dan is het ook meer dan terecht dat er meerdere eredivisieclubs interesse in hebben.
Ja, en dan kan je zeggen van, dat is keukenkampioen divisie. Maar dit is echt... Dus het is zo goed van zo'n jonge gozer. Gooit zich overal tussen. Gaat voor elke bal. Dat vind ik wel heel vet om even te bespreken met jou als keeper natuurlijk. Hoe kan het eigenlijk als je zo'n jonge gozer bent, zeg maar. En dan in het team komt. Je ziet het ook bij Moduka Okoye, hoor. Die is ook pas 21. Dat je dan toch wel echt het baasje bent van het team. Is dat dan echt iets keepers eigen, zeg maar?
Nou ja, het zijn allebei twee ontzettend gouden gasten. Madouk Okoye en Jay Gorter. Ja, het zijn allebei hele spontane gasten. En natuurlijk zijn keepers, je hebt het al gezegd, alle keepers zijn gek. Ja, dat klopt bij deze twee natuurlijk ook.
Ja, die gaan niet uit de weg, zeg maar.
En dat helpt toch wel in zo'n team. Het zijn vaak sfeermakers. Ze zorgen ergens voor dat er een beetje... Ja, dat er wat gebeurt in de kleedkamer en... Dat zie je uiteindelijk ook terug en ook in de band met onder andere bijvoorbeeld Madouk Okoye en Tommy Beugelsdijk. Ja, die twee zijn allebei hartstikke gek, maar die hebben allebei zo'n goede band. En dat helpt op het veld. Als je ziet, Madouk Okoye, 10 clean sheets dit seizoen voor een Sparta. Ja, ongelooflijk.
Ja, dat is echt bizar. Echt bizar. En dan springt me nu nog wat binnen, nu we toch nog even in de blessuretijd zitten, zeg maar, van de podcast. Ik weet niet of jij... Heb jij de video's van Ben Foster gezien of niet?
Nee, ik heb die niet gezien.
Ah, dan is dat... Bart Vriends en de andere gasten van de Kooi Podcast... Als jullie dit luisteren, steden we die van jullie. De aanrader van de week voor Rijk Jansen. De Cycling GK. Of Ben Foster opzoeken op YouTube. En dan een van zijn video's aanklikken van begin van het seizoen. Hij zet een GoPro in het doel. Hij maakt een soort vlog ook. En hartstikke leuk om te zien, om die GoPro in het doel te zien. Om hem te zien aanmoedigen naar zijn spelers toe en redding te zien maken. Dus mocht je een keer een avondje niks te doen hebben en lekker op YouTube willen doen. Dan kan je daar vooral je gram halen. We hebben eigenlijk nog wat, jouw keeper van het seizoen dan, Rijk. Van afgelopen seizoen in de Premier League.
Ederson.
Ederson. Ah, dan
Ja, wie zou ik zeggen? Man.
Hoewel die keeper van Chelsea, Mandy, zeg ik het zo goed?
Ja, Mandy, ja, Mandy.
Zo!
Mandy.
Ja, die doet, had ook nooit verwacht dat hij het zo goed zou doen.
Ik nomineer die dan voor keeper van het seizoen in de Premier League.
Ja, Schmeichel heeft natuurlijk ook een wereldwedstrijd gespeeld laatst.
Ja, die FA Cup. Die FA Cup finale. Poh, wat een keeper, hè. Wat een redding, hè. Vooral die ene bij dat paaltje, maar vooral die andere, hè. Die halve volley die op hem afkwam. Ja, als je zo'n bal eruit pikt, dan verdien je het ook gewoon om met die cup in je handen te staan. Gaat gewoon helemaal nergens over. Zo zijn we aan het einde gekomen van de Don't Take Me Home podcast met special guest Rijk Jansen. Ik hoop dat mijn geluid goed was, aangezien ik niet opneem op de locatie waar ik altijd zit. Maar bedankt voor het luisteren. En wie weet was dit de laatste uitzending. En als er nog een uitzending komt, is dat een bonus aflevering, zeg maar. En graag tot de volgende keer. Laters.